De postkoloniale podcast.
De postkoloniale podcast.
Tom Hofman was aanvankelijk vooral bekend door zijn werk als acteur. Sinds 1981 speelde hij in meer dan 80 films en televisieseries. Vanaf 1991 legde Hofman zich ook toe op fotografie. In die hoedanigheid maakte hij enkele belangrijke fotodocumentaires. Wat veel mensen niet wisten, is dat Hofman Indische wortels heeft. Zijn bedovergrootmoeder heette Sophia Tehupureng. In 1865 trouwde zij met de Pruisische militair Bernard Conrad Potkamp, die in het Kneel vocht in Palembang. Indië speelt een belangrijke rol in Hofmans leven. In 1995 nam hij voor de NCRV een vijfdelige televisieserie op over de Atjeh-oorlog, in naam van de koningin, naar het boek De Hongertocht uit 1911 van Madelon Sekei-Lulos. De opnames vonden 9 maanden lang plaats op de Filipijnen. In deze periode begon Hofmans Indische leeskoorts. Hij nam een grote kist met boeken over Indië mee naar de jungle en las ze daar allemaal uit. In 2005 vertolkte Hofman de hoofdrol in een toneelversie van Max Havelaar. En in 2012 speelde hij in het toneelstuk De Kleine Zielen, naar het werk van Couperus. En 2 jaar later in het toneelstuk Moesson van Erik Snijder. In 2009 was Hofman gasthoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. En gaf hij masterclasses over Indië en Multatuli. In 2015 was hij cultural professor aan de Technische Universiteit in Delft. Met studenten deed hij onderzoek onder de titel Chromo Blanda, perspectieven op Nederlands-Indië. Uitgangspunt hierbij was de geschiedenis van Nederlands-Indië en de rol van 19e en 20e eeuwse fotografie. In 2019 was hij gastconservator in het Wereldmuseum en maakte hij de tentoonstelling Dossier Indië. Hofman is ook auteur en schrijft boeken. In 2019 publiceerde hij een verborgen geschiedenis, anders kijkend naar Nederlands-Indië. Een fotoboek dat bekroond werd met de VGN-prijs Beste Geschiedenisboek 2020, waarin de nadruk ligt op de gevolgen van de kolonisatie voor Indonesiërs. 2 jaar later verscheen zijn boek Indië, Betovering en Desillusie. Een vuistdik werk waarin de literatuur een prominente rol speelt. Dat Kester Frederiks in NRC Handelsblad als een nieuwe vorm voor koloniale geschiedschrijving karakteriseerde. Mijn naam is Rick Honings.
Mijn naam is Koen van het Veer. Dit is aflevering 15 van de postkoloniale podcast Indië door de ogen van Tom Hofman. Tom, welkom.
Dankjewel.
Het is al even aangestipt, maar wanneer realiseerde jij voor het eerst dat jij een band had met Indië?
Heel vroeg in mijn jeugd, want ik ben gedeeltelijk door mijn grootmoeder opgevoed. En daar bevonden zich allemaal Indische spulletjes in huis. Dus die atmosfeer was heel, heel erg waarneembaar. Alleen kan je dan nog niet benoemen en ik heb zelf als kind een tijger boven mijn bed gehad. Dat is ook de beginregel van het boek bij Meulenhof. En dan bekruip je wel het gevoel dat er een geschiedenis heeft plaatsgevonden. Je geeft er nog geen geografische aanduiding aan. Maar langzamerhand valt dan een paar keer het woord Indië. En toen in 1969 de grote Joop Huting toestanden ontstonden met zijn onthullingen bij VARA achter het nieuws. En mijn familie daar erg veel ruzie over ging maken of grote emotie over tonen. Toen bekroop mij toch het idee, daar heeft zich een enorme geschiedenis afgespeeld aan de andere kant van de wereld. Ik kon het dan ook lokaliseren, omdat er in 1969, toen ik 12 was, ik iets meer zag van de wereld. En waar Indië lag. Ik had ook een oude globe van mijn opa. En ik realiseerde mij hoe ver weg dat was. Net zoals mijn zoon nu zich afvraagt, wat hadden wij daar in godsnaam te zoeken? Helemaal aan de andere kant van de wereld, vroeg ik me dat ook af toen ik 12 was. En heb ik toen een spreekbeurt gegeven over de politionele acties destijds. En die spreekbeurt, daar weet ik totaal niet meer van wat ik gezegd heb, wat ik verteld heb aan de kinderen. De andere kinderen, ik was ook nog een kind. Maar kennelijk maakte het toch heel veel indruk op me wat er thuis over gezegd werd en wat er in de krant stond en met welk gebaar en lawaai zo'n krant dan in de hoek werd gesmeten misschien. Dus dat ervaar ik terugkijkend als het moment van gewaarwording, het ontdekken van Indië als probleem, als onderwerp. En als iets waar ik meer mee te maken had, omdat mijn familie daar kennelijk zeer grote emoties over voelde.
En wat ben je te weten gekomen dan over je bedovergrootmoeder en haar leven in Indië?
Nou ja, ik zelf ben ik minder geïnteresseerd op den duur geraakt, zoals je weet, over mijn familiegeschiedenis. Ik ben al vrij snel ook in het schrijven van dit boek, het grote dikke Meulenhof boek, overgestapt van familiegeschiedenis, doelbewust ook naar algemene geschiedenis uitzoomend en kijkend naar auteurs, literatuur, journalistiek enzovoort. Omdat ik twee dingen voelde. Ik dacht, er zijn allerlei boeken die ik interessant vind, die redeneren vanuit de familiegeschiedenis en vanuit het gevoelsleven, de ervaring en in Indische gevallen vaak het leed en het gemis. En dat is een sterk empathische vorm van literatuur, van lectuur. Maar daartegenover staan de geschiedschrijvers. En dat zou je de didactische literatuur kunnen noemen. En het gekke is dat niemand die didactische literatuur leest, behalve hier aan de Universiteit van Leiden en Utrecht en Amsterdam. Omdat het te hoogdravend is. Er staan te veel kleine cijfertjes en voetnoten. Terwijl die empathische literatuur zo ontzettend dominant is in hoe wij nog steeds in 2024 zelfs terugkijken op Indië. En pas de laatste jaren vindt er een kentering plaats van de empathische literatuur, zoals ik het noem, naar die didactische, waar dus veel meer gegevens en feiten naar boven komen. En je zal zien de komende paar tientallen minuten die we gaan praten met elkaar, dat ik ga hameren op kennis. Want zonder kennis is elk debat over Indië totaal zinloos. En dat is mijn ontdekking die ik vanaf 1969 heb afgelegd. Stapje voor stapje de reis die ik heb gemaakt. Het opbouwen van kennis is essentieel om überhaupt gevoel te krijgen dat juist is en dat correspondeert met de realiteit van toen. Want we hebben veel gevoel, maar het is vaak geconcentreerd op ons eigen of op onze familieervaringen en niet op de bredere geschiedenis.
Wat leren die didactische documenten ons dan?
Dat het veel, veel, veel heftiger was in Indië. Dat het instituut kolonie in principe een onrechtvaardig instituut is. Dat uitgaat van twee gescheiden bevolkingsgroepen. Waarvan de ene, de koloniserende bevolkingsgroep, vaak een elite uit land A. De massa uit land B. Je kan het ook Hongaars Mexico noemen of Mexicaans Hongarije. En dan kijk je er al met ietsje meer onthechting naar. Als je Nederlands-Indië zou vertalen naar twee andere landen. Kortom, je hebt twee bevolkingsgroepen die in een bepaalde relatie tot elkaar staan, waar een verhouding tussen bestaat. Dat zijn heterogene bestanddelen binnen één geheel. En dan kan je gaan kijken naar wat is de relatie tussen die twee heterogene bestanddelen. En als je dan naar de feiten gaat kijken, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de ethische politiek, heeft dat nou werkelijk plaatsgevonden? Wat is de militaire rol geweest in de vorming van de kolonie? Wat is de geschiedenis geweest waaruit staatkundig gezien die kolonie tot stand is gekomen? Enzovoorts. Dan kom je allemaal tot basisvragen en basisrealisaties. Dat de kolonie als principe, politiek, economisch principe, een hele grote dosis van onrechtvaardigheid bezit. Terwijl we dat toch heel liefdevol en weemoedig gaan terugdenken vanuit familiegeschiedenis. En dat is, daar zit een enorm, enorm ravijn tussen, feitelijk.
Ben je zelf ooit in Indonesië geweest?
Vaak. Ik ben mijn allereerste reis toen ik geld verdiende met films in 1983 ben ik in mijn eentje door Java gaan reizen. Voor een hele interessante ervaring. Omdat wat ik daar meemaakte en zag en voelde, de dynamiek en de mensen die ik bekeek, bestudeerde, die stonden heel ver af van hoe de Javanen werden beschreven in de Nederlandse literatuur, die dus nostalgisch getint was. En ook de mensen stereotypeerden. En ik zag dat er een heel ander Java was dan ik ooit in Nederlandse literatuur had gelezen. Zelfs anders dan de grote Couperus het had beschreven.
Hoe anders was dat dan?
Veel minder slaafs en braaf en zwijgzaam en initiatiefloos en afwachtend en nederig. Ik vond wat ik meemaakte op Java in 83 was een zeer dynamische economie met mensen die knokten voor hun plek in het bestaan. Met mensen die helemaal niet gezeggelijk waren, maar zich konden uitspreken. die wel binnen hun eigen cultuur, in dit geval islamitische cultuur die aanwezig is, bepaalde hiërarchieën kenden, maar die zich uiteraard van binnen nooit konden hebben neergelegd bij de Nederlandse overheersing. Dat heeft Couperus dan weer heel goed beschreven. Dus wat ik in 83 zag, was voor mij een totale openbaring. Ik zag ook voor het eerst enorme armoede. Armoede die, ook blijkens de vele boeken, nooit uit Indië is verdwenen. Of uit Indo-Indonesië is verdwenen, als thema. En ik werd nog verliefder op het land dan ik daarvoor al was. En dat is mede een drijfveer geweest om door te studeren en te lezen en boeken aan te schaffen enzovoort.
En als je Indonesië uit de jaren 80 vergelijkt met hoe het nu is, hoe heb je het dan zien veranderen?
De laatste keer dat ik er was in 2003. En toen zag ik een veel dominantere islamitische cultuur, waar ik totaal geen bezwaar tegen heb, want dat is de weg die het land zelf bewandelt. Dus ik ga me daar niet over uitspreken in negatieve zin. De Indonesische religieuze verhoudingen zijn dan toch weer anders dan in andere landen in Azië. Het is zachter, het is gemoedelijker naar mijn gevoel. Op een paar bomaanslagen in Bali na. Dat heeft te maken met de Indische geest van Indonesische geest van samen zijn, dorpsgevoel, met elkaar oplossingen vinden. Het land is nog steeds, heeft hele grote tegenstellingen, dus veel corruptie. En interessante vraag daarbij is natuurlijk steeds, is dat een erfenis van het oude Nederlands koloniaal bewind, waar we misschien zo naar gaan kijken? Of is dit iets wat inherent is aan de Aziatische cultuur?
En hoe zie jij dat?
Kijk, de beroemde historicus Vasseur heeft in 1987 een promotieonderzoek geschreven, cultuurstelsel en koloniale baten, en heeft daar aangetoond wat de bonussen waren, hoe hoog die waren, die werden uitgereikt aan de Indonesische adel van toen, de Priai. En kwam tot allerlei interessante tabellen, dat bijvoorbeeld de regent van, ik geloof Surabaya of daaromtrent, die ontving maar liefst 90.000 gulden per jaar aan emolumenten, aan bonussen. Dus bovenop zijn jaarsalaris. En dat telde dan samen op tot 6 keer het salaris van de minister van Koloniën in Den Haag. We praten nu over, hij onderzocht het jaar waarin de Max Havelaar eigenlijk tot stand kwam als onderwerp, 1856. Pasuruan was dat. Dat waren natuurlijk bepaalde regentschappen waar hele hoge opbrengsten waren en waarbij de regent, de priai, de Adipati werd ingezet om die Nederlandse die productiemachine zo hoog mogelijk op te drijven. En die sommen geld waren natuurlijk, dat is corruptie. En Vasseur zegt, dat werkte zeer ontwrichtend op die maatschappij waar vanuit de traditie de regent een zeer nauwe relatie had met zijn bevolking en een groot vertrouwen was. En dat Nederlandse geld, 90.000 gulden per jaar, valuta van die tijd, hè? Dat heeft natuurlijk een enorme wig gedreven tussen de hogere Javanen en het volk. En dat is nooit meer weggegaan en men bleef gevoelig voor geld. En dat is, maar ja goed, dat zien we in Limburg ook optreden, hè, dat verschijnsel.
Maar zo zie je dus eigenlijk dat die didactische literatuur, zoals jij die noemt, hè, die geschiedkundige werken, onze werkelijkheid met feiten verrijken.
Ja.
Jij zet in jouw boek Indië, Betovering en Desillusie nadrukkelijk de literatuur naast de historische werken. Wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met die Indische literatuur?
Vanuit mijn eigen kleine onbelangrijke geschiedenis. Ik ging toneelstukken doen en Rick heeft het net al in de introductie verteld. Ik ging naar de Filipijnen. Daar las ik 9 maanden lang allerlei boeken die ik had meegenomen die te maken hadden met die Aceh-oorlog, waar ik helemaal niets van af wist. Ongelooflijk. Ik was er voorbij mijn 30ste levensjaar met notabene een eigen Indische persoonlijke geschiedenis, familiegeschiedenis. Je merkt, ik haal het woord film en familie wel eens door elkaar. En toen las ik onder andere C.K. Lulofs. Uitstekend uitgesproken. Er staat Tsekeli, staat er op de cover van die boeken vaak. Het is C.K.
Hongaars.
Hongaars. Weet niet iedereen. Jullie wel. Ik las Couperus nog een keer. Ik las natuurlijk de Max Havelaar, Multatuli. En zijnde in de Filipijnen, waar je ook een zeer sterk postkoloniale atmosfeer hebt van corruptie en geweld. En de Amerikanen en de Spanjaarden hebben daar huis gehouden. En dat voel je nog in alles. Dat is ongelooflijk in de Filipijnen. Toen ontdekte ik de actualiteit van de Max Havelaar. En toen drong tot mij door dat er bepaalde problemen zijn die tijdloos zijn. Die pas heel langzaam kunnen worden opgelost. Maar dat de literatuur, fictie, net zoveel informatie kan geven over een situatie als wetenschap. Ik geloof dat Kousbroek bijvoorbeeld heeft geschreven: liever één Charlie Robinson dan 100 historici.
Maar jij wil dat beeld ook een beetje kantelen in jouw boek.
Ik wil het met elkaar verbinden. Ja. Dus daarom schrijft Kester Freeriks dat ik een unieke nieuwe vorm heb gevonden. Daar ben ik natuurlijk uitermate blij mee. Ik reis door allebei. Ik reis door de wetenschap. Ik reis door Van den Doel, de professor in Leiden. Ik reis door het werk van Vasseur, Lou de Jong, Marieke Bloemberg over de politie in Nederlands-Indië.
P.J. Vet. We nemen deze podcast op in het P.J. Vet gebouw.
Ja, wat ik geweldig eervol vind om hier te mogen zijn. Want P.J. Vet is een man die op het tweede plan eigenlijk allerlei publicisten de kans heeft gegeven om belangrijk werk van progressieve snit, overigens liberaal progressief, te publiceren. Dus hij heeft Domier van Heuvel gebracht. Hij heeft zelf vrij kritische werken gepubliceerd. En Vet heeft als aardrijkskundige hele belangrijke bijdrage geleverd aan onze idee van de werkelijkheid in Nederlands-Indië. Dan kom ik toch terug op die 19e eeuw waar zoveel gebeurd is. En ja, die literatuur en die wetenschap die vullen elkaar fantastisch aan. En mijn reis, en daarom is het ook 600 pagina's dik geworden, slalomt zigzagt tussen beide, als het ware, en probeert die twee uitingsvormen te verbinden, waardoor je allebei gaat waarderen als informatiebron. En zo kom ik dichterbij de werkelijkheid van Indië.
En die leeshonger aan het stillen was, wat waren dan uiteindelijk de eye-openers voor jou? Wat waren de grote auteurs?
Nou ja, voor mij kom ik als vanzelf door de geschiedenis gedreven, kom ik ook uit bij de Indonesische stem. Dus je komt uit bij Kartini in 1900. Je komt uit bij de pleidooien de pleitnota's van Hatta en Sukarno bij hun processen in 1928 en 1930, waarin zij fantastisch analyseren en verwoorden wat er mis is in die kolonie en waarom ze pas zo heel langzaam en traag, veel te stroperig, iets weten open te breken in die bres en voor gelijke rechten kunnen zorgen in zeer geringe mate. Dat gaat veel te traag. Dus ik kom uit bij de fantastische Indonesische auteurs en bij de progressieve Nederlandse auteurs die daar als roependen in de woestijn voor gestreden hebben. En nog interessanter eigenlijk is dan de reactionaire auteurs die daar zeer fel tegen ingaan. Zendga bijvoorbeeld, NSB'er, ultrarechts, fascist van het eerste uur, die werkelijk wanstaltige dingen schrijft die uitermate populair waren in Nederlands-Indië in de jaren 30. Zijn boek over Aceh was een van de meest verkochte boeken in Nederlands-Indië in 1938. Waarin hij zegt, ja, Aceh is van ons. Met je fikken ervan afblijven, domme Indonesiërs, dat zegt hij eigenlijk. En wat heel boeiend is, moet ik even verklappen, is dat ik in dit land veel lezingen geef. Het zijn altijd heel druk bezocht, veel oudere mensen. Ze nemen hun kleinkinderen mee, dat vind ik heel boeiend. Maar heel veel familieleden van mensen die ik heb beschreven, generaal Spoor, Schermerhorn, de oud-premier, maar ook van Zendgraaf, zijn op bezoek geweest bij mijn lezingen.
Hoe zijn de reacties daar?
Die zei, god, waar heeft u dat allemaal gevonden? Dat wisten we allemaal niet. Wat interessant zeg, wij zijn wel een beetje geschokt. De nazaat van generaal Spoor, nou meneer Hofman, ik ben erg geschrokken van wat u heeft gezegd. Zeg maar, ik ben erg geschrokken van wat generaal Spoor heeft geschreven. Dus zelfs de mensen die een hele diepe familiegeschiedenis hebben op verantwoordelijke posities dus, hè, met veel invloed als architecten van die geschiedenis, zelfs die weten niet wat er allemaal in die tijd gepubliceerd is en hoe ver de meningen uiteenlopen. Ja, het is buitengewoon boeiend. En, Interessant, interessant.
Nou ja, je bent ongetwijfeld veel racisme tegengekomen bij het lezen van al die teksten.
Ja,
Hoe verhoud je je daartoe als nou, 21e eeuwse lezer?
Laat ik daar dan beginnen direct met een van mijn helden Kousbroek te citeren. Die zegt, racisme bestond in Nederlands-Indië, maar we hadden er toen nog geen woord voor. En dat vind ik een schitterende zin. Hij kan het als geen ander kan hij het bondig omschrijven. Als je gaat analyseren, bijvoorbeeld de wetgeving van 1854, regeringsreglement, is er dus in strafrecht zijn er drie soorten onderscheiden van elkaar. Dat heeft mevrouw Chiok Lim allemaal onderzocht, van Chinese afkomst. De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië, een hele goede publicatie. Dan zie je dat er in privé, heb je verschillende bronnen die je weet te combineren. Ik heb de brieven gelezen tussen Bout, interim gouverneur-generaal, en Rogussen, die van positie wisselen als minister van koloniën en gouverneur-generaal. Dat is de semi-officiële correspondentie. Dat is werkelijk ongelooflijk de moeite waard, omdat ze dan over liplappen spreken.
Mensen van gemengde afkomst.
Mensen, nou ja. Vuile, domme Indo's is het eigenlijk wat ze bedoelen. En ze zeggen, ja, als we die één vinger geven, dan grijpen ze de hele hand. Men was vooral tussen 1848, daar kwam ik achter, ook bij de revolutie die dominee Van Heuvel in gang zette, was men vooral bang voor de Indo-Europeanen. Die, omdat zij toch posities hadden in het leger en als ambtenaar, een hele bedreigende werking zouden kunnen hebben op de overmacht van de weinige Totoks, witte Nederlanders die daar zaten. En die angst voor de Indo heeft zich voortgezet tot aan 1900. Zelfs in Couperus de Stille Kracht lees je dat het gaat over van Indo's afkomst, dat ze daar heel erg bang voor zijn tijdens een seance. Als het niet is het gevaar dat dreigt in Labuwangi, dat is de plaats waar het verhaal zich afspeelt. Als het niet van Japanse bodem komt, dan toch wel uit Indië's eigen grond van de Indo's.
Het is ook niet voor niks dat Van Oudijk met een Indo-Europese eindigt. Hè? Niet met een Indonesische, zoals veel mensen denken, maar het is een Indo-Europese.
Ja, maar hij is toch wat goedmoediger, denk ik, dan in ieder geval in de televisieserie ook goedmoediger weergegeven. Ik denk dat hij toch wat autoritairder in het boek is dan bij hem kennen van de televisie, van gespeeld op Bob de Lange. Dan heb je in 1912 dat de Indische partij van Ernest Douwes Dekker wordt opgeheven omdat men doodsbang voor hem is. En de hele interessante draai die wordt gemaakt in 1918 bij het oprichten van het Indo-Europees Verbond is dat de Indo-Europeanen zich op dat moment heel graag willen aansluiten bij juist de totaal witte Totoks en niet bij de Indonesiërs. En daar vindt een nieuwe kloof plaats. Enfin, waar ik naartoe wil, is dat er in de jaren 30 heel veel publicaties zijn geweest, niet over rassendiscriminatie met dat woord, maar over het thema rassenwaan. Dat is het woord wat wordt gebruikt. Het wordt ook zelfs gehanteerd door Sukarno en Hatta in de pleitnota's die ik eerder noemde. En die rassenwaan wordt zeer stevig aangevallen, dat gegeven van superioriteit, dat overal merkbaar is op alle posities, alle uitingen en zeker in de rechtse pers, dat die rassenwaan bestreden moet worden, dat is het inferioriteitsgevoel dat wordt opgedrongen, daar wordt tegen gevochten. Dus jij vroeg, hoe kijk ik daar nu tegenaan? Ja, dat is ontluisterend, omdat ik daar nog steeds echo's van terugzie in de Nederlandse maatschappij anno nu. En ik kan de retoriek van Wilders niet loszien van de retoriek uit koloniale periodes die nog maar 1,5 generatie geleden is, die weliswaar een andere, mildere vorm en bewoording heeft aangenomen, maar waarvan het gif nog steeds in de Nederlandse maatschappij zit. Dat zie ik heel duidelijk. En dat zie je pas als je deze achtergronden kent. Vandaar weer het belang van kennis als basis van oordelen.
Je hebt in 2019 ook een fotoboek gemaakt, hè, waarin je ook een andere visie, een verborgen geschiedenis wilde blootleggen.
Ja.
Hoe verhouden de literaire teksten en de koloniale foto's zich tot elkaar?
Nou ja, als je kijkt naar wat aan het aanbod van de tienduizenden foto's, misschien honderdduizend, die er in alle depots in Nederland aanwezig is. En je ziet je gaat die foto's naast elkaar leggen en je ziet structuren die steeds maar terugkomen, patronen, dan zie je altijd het hoogteverschil tussen de Europeaan en de Aziat. De uniforme kleding, die ook niet voor niks is. Je ziet bepaalde body language die iets uitdraagt. Altijd de planter met de carbonstok, die had hier klaar om een klap uit te delen. Als je dat dan weer koppelt aan het beroemde Remmeref-rapport uit 1903, de mishandelingen op de Sumatraanse plantages. Tekst voegt heel veel context toe aan fotografie. Dus de schoonheid van de fotografie is soms bedrieglijk. Ik kan niet ontkennen dat er een grote schoonheid van uitgaat. En poëzie ook, een groot vakmanschap van de makers. Maar de inhoud is toch vaak trouw aan de koloniale ideologie. Ik hanteer het woord koloniaal niet als, laten we zeggen, als een oproerkraai. Je vindt koloniaal, dat kan niet. Koloniaal is een begrip wat 150 jaar lang door de kolonialen zelf is gehanteerd. Je had het Koloniaal Instituut in Amsterdam. Dus het gaat om wat dat representeert. En dat zie je in foto's ook heel sterk terug. Dat is uitermate koloniaal. De heren hadden witte pakken en jas toetoep. En alle Indonesiërs hadden blote voeten en mochten zich zelfs niet in kostuum vertonen. Zodra ze dat wel deden, dat gebeurde in de jaren 20, 30 door Hatta en Sukarno, werd dat verdacht gemaakt door schrijvers als Zendgraaf, die ik al noemde. Waar halen deze brutale apen, met dat soort woorden zelfs, ik kan de citaten even opzoeken, maar dat kost tijd. Waar halen ze het gore lef vandaan om zich net als ons te manifesteren eigenlijk?
En geldt dat ook voor de gruwelijke foto's die je ook hebt afgebeeld in je boek? Zoals de beroemde Atje-foto?
En wat geldt er dan, bedoel je?
Dat uitdragen van die koloniale houding.
Ja, ja, duidelijk. De functie van die foto's was het vastleggen van de overwinning en onze superioriteit te laten zien. Ik geloof niet dat er... Kijk, wat heel belangrijk is, dat in datzelfde regeringsreglement wat ik al noemde, 1854, bestond geen persvrijheid. Daarover waren sommige mensen heel boos, zoals de beroemde dominee Van Heuvel en P.J. Vet trouwens. Er was geen vrije pers in Nederlands-Indië. De diverse studies wijzen dat uit. Er zijn allerlei burelen van kranten zijn gesloten. Hoofdredacteuren zijn een jaar de gevangenis ingegaan. Zoals ene meneer Van Dalen van de Java-bode, omdat hij negatief over de Atje-oorlog schreef. Persfotografie, een hele belangrijke tak van de fotografie, namelijk waarheidsvinding, ontbrak totaal in Indië. Ik heb niet één goede persfotograaf kunnen vinden in al die tijd. En pas in 1945 zijn er wat oorlogsfotografen, maar die werkten weer in dienst van dienst marine voorlichting enzovoorts. Die waren niet een vrije persfotograaf. En er was bijvoorbeeld een fantastische fotograaf, die heet Hugo Wilmar, die zelf achter de linies ging en beelden verkocht aan de Amerikanen. En die werd dan ook ontslagen. Althans, er werd censuur op zijn werk toegepast, waar hij heel erg ontevreden over was. Dus persvrijheid of persfotografievrijheid is tot 1949 totaal afwezig. Dat is krankzinnig natuurlijk. Hè? Dat is net alsof de principes van de Franse Revolutie en de vrije pers daar dat territorium, dat enorme territorium, nooit hebben bereikt. En dat hebben wij zo gewild. Dat is, dat staat dus in allerlei geschriften en boeken.
Even terug naar de literatuur. Welk fragment zou jij willen delen met ons?
Ik wil een keuze aan jullie laten. Nou, ga ik voor Cartini of ga ik voor dominee Van Heuvel? Dat zijn allebei helden. En dan...
Lees allebei maar voor.
Oké. Dan heb ik geen leesbril bij me. Dat is een beetje dom. Maar dat geeft niks. Ik ga het proberen. Oké, ik begin met Cartini. Laten we even zeggen wie Cartini is. Cartini is een prinses uit Djapara, die als dochter van een regent haar eigen ideeën ontwikkelde om ook los te breken van de islamtraditie van haar vader. En ook om de nieuwe generatie Indonesiërs te inspireren richting een nieuwe tijd. Cartini zette de eerste stappen van het afwerpen van het Hollands juk. Haar brieven zijn nog steeds, ook voor de huidige tijd, stralende bakens van denken over rechtvaardigheid, ontwikkeling en emancipatie. Haar fijne pennetje rekende scherp af met de Europese superioriteit, met Hollandse hypocrisie en aanmatiging, zoals bij hoge Hollandse ambtenaren die zich Kanjeng lieten noemen een Javaanse prinstitel. De Nederlandse vooroordelen stoorden haar. Men verwijt ons Javanen dat wij geboren leugenaars zijn, volstrekt onbetrouwbaar en de ondankbaarheid gepersonifieerd. Niet slechts hebben wij dit gelezen, maar ook meermalen horen zeggen, wat reeds een mooie proeve aflegt van sprekers fijngevoeligheid. Wij glimlachen er slechts om. Kartini's verontwaardiging kwam niet alleen voort uit wat zij hoorde. Rassenongelijkheid nam zij ook op pijnlijke wijze waar. Wreedheden die kennelijk niet alleen plaatsvonden op de verre en ruwe Sumatraanse plantages, maar zelfs in de allerhoogste koloniale kringen in Semarang. Ik voor mij kan niet zien slaan. Het doet zo'n pijn om het dier in de mens te zien. Ongeketend, ongetemd, om de mens tot dier verlaagd te zien worden. Ik heb gezien hoe een volstrekt niet domme, integendeel, zeer ontwikkelde Europeaan bij een volksfeest eerst een kind en daarna nog een vrouw en jong meisje op een vreselijke manier met zijn stok deed kennismaken, omdat de stumpers niet tijdig genoeg voor dien grote heer opzij gingen. Kartini schreef haar Nederlandse vriendinnen over de artikelen die zij las in de Locomotief, de progressieve Semarangse krant die als eerste bijlage in het Javaans, Chinees en Arabisch verzorgde. Kartini, het is hier net als bij jullie vrouwenbeweging. De Javaan emancipeert zich en evenals jullie vrouwen en meisjes daartegen gewerkt worden door hen, die eeuwenlang de meesters zijn geweest, wordt de Javaan hier door zijn meerdere in zijn bewegingen belemmerd. Veel inspiratie haalde de jonge Javaanse uit de troonsbestijging in 1898 van Wilhelmina. Er stond een 18-jarige vrouw aan het hoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Citaat: met de inhuldiging van onze jonge vorstin gingen de deuren van onze kerker voorgoed open.
Dat is een zeer sprekende tekst.
Die tekst, hè?
Ja, prachtig. Een andere literaire held van jou is Van Heuvel.
En ook een morele held. Van Heuvel was de dominee van Batavia. Hij was christen, diep christelijk. Dat liet zich in die tijd nog makkelijk verenigen met liberaal zijn. Revolutionair liberaal, dus op de barricade staan. En dat deed hij ook. Hij riep alle mensen bij elkaar in 1848 in de sociëteit in Batavia. Ook hooggeplaatste en veel Indo's, zoals ik net al zei. Probeerde iets te bereiken wat bijna onmogelijk is en wat tot 1949 niet is gelukt, namelijk de macht van de gouverneur-generaal breken en de democratie vestigen in Batavia. Op dezelfde wijze als Thorbecke het eigenlijk had gedaan in Nederland. Oftewel, een mission impossible. Maar Van Heuvel is daarna naar Den Haag gegaan, omdat hij daar meer kans zag. En werd een van de belangrijkste debaters als het ging om Indië. En ook degene die de Max Havelaar in de Kamer omhoog hield en zei, er ging een rilling door het land. Dus hij is de held van Nederlands-Indië in de 19e eeuw, vind ik. En verdient een standbeeld om die reden. Daar gaan we. De onmenselijkheid van het veilen van slaven op Java komt ter sprake in Uit het Indische Leven, 1860. Hierin beschrijft Van Heuvel een vendutie van de inboedel van een overleden Europese vrouw. Haar eigendommen gingen naar de hoogste bieder, inclusief de twee jonge vrouwen Melati en Mutyara. Van Heuvel: het is niet mogelijk zich in de toestand te verplaatsen van slaven die verkocht zullen worden aan de meest biedende, die niet weten van wien zij over een paar uren de eigendom zullen zijn. Tientallen mannelijke veilingbezoekers wierpen vunzige blikken op de 15-jarige Melati en de 16-jarige Mutyara en brachten hen in verlegenheid met onbetamelijke opmerkingen. Van Heuvel moest toezien hoe de biedingen door fatsoenlijke Hollanders opliepen tot wel 2400 gulden en de meisjes uiteindelijk voor 2600 gulden het wettelijk eigendom werden van schatrijke Chinees. Toen de meisjes zich probeerden te verzetten, werden zij met geweld door de politie meegenomen en bij de Chinese suikerlord afgeleverd. Welk lot hen wachtte na het sluiten van de poort is onbekend. Het standpunt tegen slavernij vereiste moed en verbond gelijkgestemden. Van Heuvel deelde zijn abolitionistische opvatting met Eduard Douwes Dekker, van wie bekend is dat hij op Menado in 1849 op een veiling een slavenfamilie vrijkocht om deze in vrijheid te stellen. Zijn directe chef, resident Scherius, was eveneens fel tegenstander van slavernij en besloot Douwes Dekker dringend tot bevordering aan te bevelen, zijnde mijns inziens voor elk hogere betrekking geschikt. Dekker had volgens de resident een karakter wel wat excentriek, maar van innerlijke hoge waarde. Van innerlijke hoge waarde leek mij een fraaie variant op ethisch.
Mooi citaat. Mooi ook de link hè, met Multatuli.
Ja.
Wat zij met elkaar deelden, Van Heuvel en Douwes Dekker, is dat zij kritisch waren, maar geen anticoloniale. Toch?
Nou, daarover ben ik wel eens aangevallen. Onder andere door John Jansen van Galen. Zou Multatuli niet toch gewoon pro-koloniaal genoemd moeten worden?
En Van Heuvel dus ook?
Ja, ik heb daar moeite mee, omdat ze misschien nog niet zover zijn dat staatsvorm zou moeten zijn de onafhankelijkheid, maar wel dat er minstens gelijke rechten voor de Indonesiërs zouden moeten zijn. En het is een ongoing proces. En ik denk dat je zelfs kan zeggen dat iemand die gepubliceerd heeft en 10 jaar verder opnieuw publiceert, niet 1 visie heeft gehad, maar een zich ontwikkelende visie. En had Multatuli langer geleefd, nu ga ik op glibberig terrein, dat geef ik toe, was hij in 1920 nog in leven, dan weet ik zeker dat hij zich had aangesloten bij de Indonesische nationalisten. Omdat hij had gezien dat dat de enige weg is, omdat het kolonialisme een doodlopende weg is feitelijk, die, waar hij al achter was. Hij zag de autocratie in Batavia van die gouverneur-generaal als werkelijk een groot probleem. En de enige vorm waarin dat zou kunnen werken is als er een verlicht persoon zou kunnen aantreden. Hij zelf bedoelde die natuurlijk. Die op rechtvaardige manier het bestuur zou. Maar Multatuli heeft ook sterk gepleit voor onderwijs, voor de rechten van vrouwen, voor het ontwikkelen van de Javaan tot op Europees niveau en van daaruit verder redeneren. En van een gezonde economie, niet van een economie die uitging van winstbejag voor de Europeaan.
Tom, je hebt 2 prachtige boeken geschreven, Verborgen Geschiedenis, Anders Kijken naar Nederlands-Indië en Indië Betovering en Desillusie. Hoe gaat het verder? Hoe ga jij verder met de koloniale geschiedenis?
Nou, het is altijd heel moeilijk om als je een streep zet, en zo'n boek is een streep, dit is een levenswerk waar ik heel veel emotie en tijd en liefde in heb gestopt. Daar moet je altijd even van recupereren en denken hoe verder. Dus dit is een hele moeilijke vraag voor mij. Uit dit boek is een hoofdstuk verwijderd, omdat het anders te dik zou worden, wat zich toespitst op racisme in Indië. En ik geloof zeker dat het de moeite waard is om met de kennis en de bibliotheek die ik heb thuis, om nog eens door dat oog te kijken, bijvoorbeeld het onderwerp rassenwaan en hoe dat is besproken in de jaren 30, hoe de NSB'ers in de jaren 30 in Indië zich daartegen keerden, weg met die linkse troep. Ze zullen het nooit leren. Gouverneur-generaal De Jonge bijvoorbeeld, die dat soort dingen zei. Ik ga er zeker mee door. En ik kom pas zeker over 2 of 3 jaar met een sterk stuk waarin nog wel wat schrikreacties in het land zullen volgen.
Nou, je bent voorlopig nog even bezig. Hoe moet Nederland voort met het koloniale verleden?
Ja, ik ben een groot voorstander van kennis opbouwen. En kennis delen. En kennis delen doe je niet, vind ik, op de manier waarop het in vele gevallen gebeurt nu. Dus namelijk door leuke verhaaltjes te vertellen. En door belevenissen te delen. Alles is experience en emotie. Nee, het gaat godverdorie om feiten en kennis. Laat eens zien hoeveel geld er verdiend is. Laat die cijfers gewoon zien. Laat de faceur aan het woord. Laat eens zien mevrouw Marieke Bloembergen die de politiestaat ontmaskert in de jaren 30. Waardoor je ziet wat het ware gezicht van kolonialisme feitelijk is. Laat de partijprogramma's zien van de Vaderlandse Club en de NSB in Indië. En je ziet hoe de koloniaal zich manifesteerde gedurende bepaalde periodes. Laat de cijfers zien van de Jappakampen, zoals mevrouw Dr. D. van Velde, die in 1963 in haar promotieonderzoek heeft gepresenteerd. Pas dan, met cijfers en met documenten, komen wij aan bij die realiteit. En daar zou ik een groot voorstander van zijn om dat veel meer te betrekken in het debat dan nu het geval is.
We kunnen dat alleen maar met jou eens zijn. Dankjewel Tom Hofman. Dit was aflevering 15 van de postkoloniale podcast Indië door de ogen van Tom Hofman.
De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for the Arts and Society, LUCAS, wordt uitgevoerd. Voor dit derde seizoen ontvingen wij een subsidie uit het Impactfonds van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Wil je meer weten over de Nederlands-Indische literatuur? Word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang 4 keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie onze website. Wil je meer weten over de schatten die in de Asian Library van de Universitaire Bibliotheek Leiden worden bewaard? Bekijk dan een van de tentoonstellingen of publicaties of kom langs bij bijzondere collecties.